Ze noemde haar het zoutmeisje, omdat ze elke avond, als het donker werd in de stad, bij de ingang van een steegje te vinden was. Nooit twee keer bij hetzelfde steegje, nooit als het licht was, om aan voorbijgangers blauwe linnen zakjes te verkopen met daarin wat zout. Iets wat al een tijd onvindbaar was. Niemand in Praag kende haar naam of wist waar ze vandaan kwam. En niemand wist hoe het haar lukte om aan dit kostbare product te komen. Het meisje verscheen na zonsondergang en verdween voor zonsopkomst, zonder met iemand contact te maken. 1 munt, 1 zakje. Dat was alles. Velen zochten haar overal in de wijken ten zuiden van de rivier en keerden met gebogen hoofd en lege handen terug naar hun vrouw en gingen er tenslotte maar van uit dat ze niet echt bestond, dat ze een legende was. In het ghetto was de golem en in de oude stad was zij. In zware tijden zocht het volk troost in verhalen. Maar het zoutmeisje was geen legende en heeft echt bestaan. En ik kan dat getuigen, omdat ik haar persoonlijk kende in de belangrijkste periode van mijn leven. De eerste keer dat ik over haar hoorde was in november 1938. Ik was net 23 en het was de dag waarop Hitler, met toestemming van andere landen, een deel van Tsjechoslowakije bij het Rijk had geannexeerd, inclusief het dorp waarin ik woonde. Mijn man, Pavel, een goede man die politiek geëngageerd was, werd meteen daarna in een conflict tussen nazi's en nationalisten vermoord. En de shock die zijn dood veroorzaakte, bleek fataal voor de baby in mijn buik. Ons eerste kind. Ik verloor hem toen ik 5 maanden zwanger was. En ik kan niet eens beschrijven hoe woedend me dat maakte. Ik dacht dat de scherpe pijn, dat mes in mijn buik, in de loop der tijd wel minder zou worden. Maar dat is niet zo. Als ik niet oppas en een verkeerde beweging maak, dan beweegt het mes en snijdt het me weer. Ik was eerst een tijd verdoofd en toen eenzaam en wanhopig. En ik hunkerde naar gerechtigheid, of in elk geval wraak. En dus liet ik dat beetje wat ik nog had achter in het dorp en vertrok naar de grote stad, waar niets me zou herinneren aan het verleden. Mijn hart was op dat moment opgedroogd, hard geworden als een steen in de zon. En daarom besloot ik mijn naam te veranderen in Petra. Petra Linhart. Zo stelde ik mezelf voor bij Pension Oerkwel, net de kamers voor alleenstaande vrouwen, op loopafstand van het ghetto. En zo noemden de klanten van Café Stift, dat uitkeek op de Moldau en waar ik als serveerster werkte, me ook. Op een avond ontmoette ik daar een Hongaarse man die valse documenten maakte voor de smokkelarij. En in ruil voor een fust bier werd ik ook op mijn paspoort Petra. Eind november was er van de vrouw die ik ooit was geweest niets meer over en was ik klaar om aan het werk te gaan.